Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor in economische geografie en stedelijke logistiek, Joris Bekkers. Wij zijn Charlotte en Céline, u luistert naar Profcast. Professor Bekkers, welkom. U bent gespecialiseerd in duurzame stedelijke transportnetwerken en on-demand economie. Dat is een hele boterham om uit te spreken. Wat moeten we ons daar concreet bij voorstellen?
Ja, dus mijn onderzoek gaat eigenlijk over transport in de stad. Ik denk dat is redelijk vanzelfsprekend als je naar de titel luistert. En dat gaat dan vooral over, zowel over transport van goederen als van personen. Nu, duurzaam zit ook in die titel. Nu, duurzaam is natuurlijk iets wat bijna overal voorkomt. Maar voor mij gaat het vooral om oplossingen te vinden voor goederen- en personenvervoer. Maar dan oplossingen die zowel economisch, ecologisch als sociaal een meerwaarde kunnen hebben. En dus we kunnen wel denken, stepjes of zo, dat is een mooie oplossing voor een bepaalde doelgroep. Die kunnen daarmee een bereikbaarheid vergroten. Maar als dat businessmodel niet klopt, dan is dat eigenlijk geen goede oplossing. En dus op die manier proberen we naar oplossingen te kijken die voor de verschillende stakeholders een nut hebben. En dus dat is eigenlijk het eerste deel. Het tweede deel, het gaat over on-demand economie, omdat transport in de stad redelijk breed is. En je hebt het vervoer van afval, van constructiemateriaal, et cetera. Maar ik focus specifiek eigenlijk op wat ik zelf noem de on-demand economy. En dat gaat erover dat mensen steeds meer en meer alles gepersonaliseerd willen hebben. Je wilt je pakjes op maandagochtend hebben. En welke pakjes zijn dat dan? Misschien liefst iets gepersonaliseerd of iets uit China of iets uit de Verenigde Staten. En dus eigenlijk kunnen we vanaf nu alles kiezen en laten leveren tot aan uw deur. En dat gaat niet enkel over pakjes, dat gaat eigenlijk ook over personenvervoer. Vroeger moest je, had u een auto wel gepersonaliseerd was, maar als we aan de voorzieningen van de stad dachten, dan gaat dat over openbaar vervoer en dat zijn een vaste aantal stops waar je naartoe moet. Maar die velo's die komen veel dichter naar u thuis en de stepjes die komen tot voor je deur, bij wijze van spreken. Dus daar is diezelfde trend dat iedereen eigenlijk iets een gepersonaliseerd voorstel kan krijgen. Zowel van mobiliteit als dan eigenlijk van goederen. En het is die evolutie die wel heel interessant is, omdat dat enerzijds de businessmodellen van de bedrijven, we zijn er altijd een faculteit bedrijfswetenschappen, dat die businessmodellen helemaal omgooit. Ondertussen hebben we dan ook wel eens, iedereen wil wel zo goed mogelijk, of zo gemakkelijk mogelijk beleverd worden. Maar er is dan ook wel een beetje die trend naar duurzaamheid ook in het hoofd van de mensen. Want wij willen wel alles zo gemakkelijk mogelijk hebben. Maar ja, als ik dan kan kiezen tussen standaard vlees, massaproductie of misschien van de lokale boer, dan vind ik dat toch wel interessant dat we die lokale boer kunnen gaan steunen. Dus die trend komt daar nog eens bij. En dat spreekt natuurlijk elkaar een klein beetje tegen. Dat spreekt elkaar niet tegen, maar om de modellen te vinden om zo aan beide eisen te voldoen, dat is een hele uitdaging. En daar centreert mijn onderzoek zich eigenlijk rond.
U hebt het al eventjes genoemd. U onderzoekt dus de verschillende transportmogelijkheden in de stad. We zijn hier uiteraard in Antwerpen. Antwerpen is een havenstad, maar ook een economische hub. Dus hoe bepalend is de stad Antwerpen in uw onderzoek?
De stad, ik woon zelf in de stad. Ik woon in mijn eigen laboratorium. Daarom dat ik hier ook, we zijn recent verhuisd, en daarom dat ik expliciet hier ben willen blijven wonen. Omdat mijn onderzoek draait rond de dingen die gebeuren in een stad. Dus als ik die met eigen ogen kan waarnemen, dan inspireert mij dat. En dan, ik kom daar op dagelijkse basis kom ik daarmee mee in contact. En dat vind ik wel heel interessant. Bijvoorbeeld de opkomst van de bakfietsen. Dat is zoiets goed wat je eigenlijk de voorbije jaren, tot x aantal jaar geleden, was bakfietsen iets voor de extreem groenen die daarmee durfden rondfietsen. Maar enerzijds zijn die modellen veel hipper geworden. En anderzijds zie je dat de mensen dat spontaan zijn beginnen te gebruiken, omdat daar echt een use case achter zit. Niet alleen met kinderen, maar ook om in de stad niet met uw auto naar de winkel te moeten gaan, bijvoorbeeld. Dus daar zit echt een specifieke use case achter. En ondanks het feit dat onze fietsinfrastructuur daar niet specifiek op aangepast is, aan een fiets die veel breder is en moeilijker draait, zijn de mensen dat toch beginnen te gebruiken. En dat zijn van die trends die je stilletjes aan ziet gebeuren en die eerder plaatsvinden in de stad. En daardoor zie je die trends in een vroeg stadium van hun ontwikkeling. En dat zorgt voor inspiratie enerzijds. Dat zorgt dat er nog ruimte is voor onderzoek op die momenten dan als je ergens woont waar dat veel later komt en je merkt dat pas als eigenlijk de markt zich geïnstalleerd heeft, dan is dat vanuit mijn standpunt niet meer zo interessant. Dus ik vind dat wel fijn om in die stad te zitten. En ik denk voor mijn onderzoek specifiek is het vooral belangrijk dat Antwerpen een economische hub is, juist omdat je daar die dingen hebt die worden uitgetest. Hè. Zoals die stepjes die heb je hier, maar in steden waar niet genoeg bevolking is, ja, daar heeft dat geen nut om steps uit te rollen of om pikkenpunten te zetten. En dus het is juist die densiteit van Antwerpen die het een mooi testbed maakt. Je ziet dat ook, hè, van bedrijven die dingen uittesten en het eventueel dan elders doorvoeren erna of het terugtrekken en dat er niks meer mee gebeurt. En dat is het fijne van in de stad te wonen nu.
Ja, dat vind ik wel interessant dat u zegt van hey, Antwerpen is voor mij echt zo ja, een proeftuin, een experimenteel iets. Volgt u als academicus ook echt dat buikgevoel van hey, ik zie die bakfietsen meer in het straatbeeld. Dat is toch iets waar ik meer op wil gaan inzoomen?
Ja, zeker. Ik denk al vaak van ik moet gewoon eens een camera kunnen installeren op mijn fiets om dan alle problemen die ik 's morgens tegenkom in kaart te brengen. Zo vind ik bijvoorbeeld verschrikkelijk om op een fietsstraat te rijden. Omdat, je hebt bepaalde fietsstraten, je hebt andere fietsstraten die minder goed werken. Maar het probleem op mijn fietsstraat, die ik dagelijks gebruik, is dat er is dus geen scheiding tussen de auto en de fietser. Waardoor ik eigenlijk als fietser achter een vrachtwagen ook zit. En dan stopt daar natuurlijk een vrachtwagen, omdat die moet beleveren in de stad. En dan jaag ik mij enerzijds op, omdat ik achter die vrachtwagen zit. Maar anderzijds ja, besef ik ook wel dat die er moet zijn. En dat is een van de onderzoekstopics die mij heel veel boeien van hoe kunnen we nu die vrachtlevering, die moet plaatsvinden, want wij willen winkels en horeca in de stad hebben en het afval moet opgehaald worden. Maar hoe kunnen we nu zorgen dat op een vlotte manier gebeurt en dat eigenlijk de bewoners daar niet per se last van hebben? Hoe kunnen we die verschillende stromen nu goed gaan combineren? En dat kom ik dagelijks tegen. En dat vind ik wel interessant. Of als ik beleverd word door... Dus wij bestellen van Albert Heijn vaak online om te laten leveren. Dan vind ik dat wel interessant om te zien. Van waar komt jij? Welke toeren heb je gemaakt? Welke stops heb je al gemaakt? Moet jij nog veel stops doen of niet? Of nu sinds Amazon een Bluegate, een distributiecentrum, heeft. Plots word ik beleverd na 9 uur. Dus dat vind ik wel heel laat. Maar je ziet dat systeem helemaal anders is dan een systeem van een andere speler. En waarom doen die dat zo? Waarom doen anderen dat anders? Dus het zijn eigenlijk die dingen die ik dagelijks inderdaad tegenkom, die wel onderzoeksvragen of die hun weg vinden in projectvoorstellen of die hun weg vinden in de lessen die ik dan geef. Ik ben opgeleid door professor Verhetzel, dus ik heb geleerd om veel foto's te trekken continu. Dus ik heb een databank die stilletjes aan het groeien is van stepjes die op alle mogelijke irritante plaatsen staan tot vracht die ook op irritante plaatsen staat, maar daar eigenlijk moet staan. Van pikkenpunten dat echt een volledige chaos lijken, maar die op een of andere manier wel werken. Dus ik heb een databank die groeit en ik denk dat die groeit vooral omdat ik in die stad woon en werk.
We hadden het over Antwerpen, u hebt het al aangehaald, de bakfietsen. Ik heb u ook al over horen vertellen over de velo's. Zijn er andere steden die het wel heel goed doen?
Ja, ik wil niet zeggen dat Antwerpen het slecht doet, hè, want ik denk dat we het eigenlijk nog wel redelijk goed doen. Zeker ook het velo-systeem is eigenlijk heel dens. Dat heeft een aantal jaren, zeker toen ze werden uitgebreid, heeft dat soms wat IT-problemen gekend. Maar het systeem op dit moment is eigenlijk een heel goed voorbeeld van een deelsysteem voor fietsen. Dus ik denk dat Antwerpen het op zich niet slecht doet. Maar er zijn nog verbeteringen mogelijk. Ik zag, vandaag is het tweejaarlijkse rapport met kerncijfers over mobiliteit gepubliceerd. Ik denk dat nog bijna 70% van de Antwerpse gezinnen ook nog een auto heeft. Ik zelf ook nog, dus ik wil niet zeggen dat ik hier beter ben dan de rest. Maar je ziet dat er nog heel veel verbetering mogelijk is, omdat Brussel bijvoorbeeld al onder de 50% zit. Een aantal Nederlandse steden ook. Ik denk als je kijkt naar stedelijke logistiek, dat we ook niet slecht bezig zijn. Als ik dan praat over heel Vlaanderen in het algemeen. Toen ik begon aan de universiteit, dus dat was 2014, 2015, denk ik dat er in heel Vlaanderen in één stad in Mechelen één verantwoordelijke was voor logistiek bij de gemeente. En meestal in de gemeente is er een mobiliteitsdepartement, maar logistiek dat was zoiets wat op de achtergrond zat. In Antwerpen had je wel logistiek voor de haven, maar als je geen grote industriële stad werd, dan kon die logistiek je eigenlijk niet zoveel schelen. Buiten Mechelen had één iemand die dan eigenlijk via Europese projecten wel iets probeerde te forceren. Nu hebben we Gent, hebben we Mechelen, hebben we Antwerpen, hebben we Hasselt, hebben we Leuven. Allee, zijn er allemaal steden die wel op logistiek inzetten. Hè? Dus we zien dat daar, dat daar iets achter zit. We zien op Vlaams niveau dat ze ook iets proberen te doen, een raamwerk te creëren. Want ja, natuurlijk, als Mechelen iets doet, in Antwerpen iets anders, dat kunt u voorstellen. De tours van logistieke spelers, die verbinden heel wat van die steden. En als je in de ene stad voor 9 uur moet zijn, een andere stap moet je met een fiets zijn, ja, dat gaat niet meer lukken. Dus we zien dat dat bezig is, dat gaat opnieuw redelijk traag. Maar als we vergelijken naar andere landen, dan zit Nederland eigenlijk ook in dat proces op dit moment. Pak dat ze misschien een half stapje voor zijn, maar ik denk opnieuw op dat vlak dat we niet zo slecht bezig zijn. Het kan natuurlijk altijd beter en sneller. En er zijn heel veel oplossingen die beter kunnen, hè. Nog altijd heel wat frustraties. Maar op zich denk ik dat we niet kunnen klagen hier.
Nee, klopt. Ja, en ik denk dat eigenlijk ook een perfecte brug is naar onze volgende vraag, want we wouden ook even inzoomen uiteraard op uw academisch traject. U hebt zelf een master in geografie, dat klopt?
Ja, inderdaad.
Ja, en dan daarna hebt u een PhD in toegepaste economische wetenschappen behaald. Nu, we hebben al gehoord de invloed van professor Amber Hetzel in economische geografie. Maar hoe combineren nu die beide academische trajecten zich in waar dat u nu vandaag staat?
Ja, voor mij is dat heel belangrijk, die combinatie. Omdat ik als geograaf ben afgestudeerd. En dat zorgt dat ik een andere blik op de wereld heb dan de economen. De geografie, dat gaat over de relatie tussen de mens en de planeet, in het algemeen. Dus ik kijk bijvoorbeeld, zoals ik daar straks zei, als we naar oplossingen voor stedelijke logistiek gaan kijken, als we pick-up points gaan plaatsen, waarom in de stad en kan dat evengoed in niet-stedelijke gebieden werken? Terwijl een econoom misschien meer zou kijken, wat we ook gedaan hebben, die pick-up punten, die kunnen vanuit een economisch perspectief een meerwaarde betekenen, omdat er minder kilometers gereden worden en er dus minder kosten gemaakt moeten worden en anderzijds ook minder uitstoot is, zolang de mensen hun pakjes niet met een auto gaan ophalen, natuurlijk. Belangrijke side note. Maar dus, gegeven dat, dat is een oefening dat je economisch kunt maken. Maar dan gaat het erover, oké, waar plaatsen we die pick-up points? En werkt dat overal? En wie wil dat gebruiken? En het is die diversificatie die ik ook inbreng. Hetzelfde met steps of deelfietsen. En die steps, je kunt een heel model bouwen die zorgt voor de herverdeling van die steps, zodat je dat kunt optimaliseren en dat je kunt zorgen, op deze manier worden onze steps optimaal benut en zorgen we ervoor dat er zo weinig mogelijk mensen moeten wachten op een step of op een veloke. Maar niet iedereen, zeker als je in Antwerpen kijkt, gebruikt de step of gebruikt de fiets. Je ziet daar eigenlijk een duidelijk verschil in de mensen die daar gebruiken en dus van welke zones naar welke zones dat die gaan. En het zijn eigenlijk die extra contextvariabelen die we dan mee in het verhaal kunnen brengen. En het is die blik, want geografie, daar wordt vaak naar gekeken als je maakt een kaartje en daarmee is alles gedaan. Maar bijvoorbeeld een van de eerste oefeningen dat we hebben gedaan, we hadden een hele mooie dataset van Leverikken in Antwerpen. Maar dat was een gigantische Excel van meerdere duizenden rijen. Wat doe je daarmee? Maar als je dat dan op een kaart zet, dan zie je ineens, oké, er zijn gebieden waar heel veel leveringen gebeuren en er zijn gebieden waar heel weinig leveringen gebeuren. Nu, dat daar in het stadspark weinig levering gebeuren, dat is normaal. Daar woont niemand. Maar als je dan ziet dat er Noord-Zuid een verschil is, of dat er toch eigenlijk in het stadscentrum heel veel leveringen gebeuren, die eigenlijk bedoeld zijn voor individuen, daar roept heel wat onderzoeksvragen op. En dan kunnen we naar oplossingen gaan die dan economisch rendabel moeten zijn en ecologisch een bijdrage moeten leveren. En het is dan die eerste inzichten en dan achteraf die context mee in het verhaal brengen. En ik denk dus dat die dualiteit ervoor gezorgd heeft dat ik enerzijds vanuit een nieuwe bril naar de problemen kan kijken en op die manier een toegevoegde waarde kan leveren. En anderzijds dat ik samenwerkingen ben aangegaan die er anders niet gebeurd zouden zijn. En dat is wat ik eigenlijk ook probeer in de opleiding. Dus ik geef één vak Regional and Urban Economics voorlopig. Maar daarin probeer ik de studenten een beetje die geografische bril bij te brengen, zonder ze geografen te maken. Dat is niet de bedoeling. Maar om te zorgen dat wanneer ze een kostenberekening maken of een financieel plan of whatever in een latere job, dat ze dan ook eens even een stap terugzetten en denken, oké, heb ik hier alle variabelen mee? En misschien zorgt daar juist voor dat een businessmodel kan werken of juist niet kan werken. En die variabelen, of die blik, die probeer ik bij te brengen.
Misschien nog eventjes terug over die geografie. U hebt in 2022 een artikel geschreven, Regional Studies over Regional Geography. En dat was meteen ook het meest gelezen artikel in die journal. Wat waren de belangrijkste takeaways van dat artikel?
Ik denk, en dit is ook een iets wat voortvloeit uit de combinatie van eigenlijk het geografische en het economische, zoals gezegd, is dat ik een aantal methodes uit de geografie binnenbrengen in economisch onderzoek. Ik heb daar straks al gezegd dat we die data op een kaart zetten en dat we dan inzichten krijgen die we ervoor niet hadden. Maar er zijn ook heel wat geografische methodes die heel nuttig kunnen zijn in economisch onderzoek. En dan gaat het vooral over netwerkanalyse, wat niet per definitie geografisch is, maar als we de netwerken dan linken aan een ruimtelijke component, dus als we zeggen, oké, we hebben hier allemaal postcodes die verbonden zijn. In dit specifieke geval ging het mensen die woonden in een bepaalde postcode en gingen winkelen in een andere postcode. En dan kun je stromen in kaart brengen van wie naar waar gaat. En je kunt dat dan ook dieper gaan analyseren van welke gebieden zijn er nu nauw met elkaar verbonden. En waar is er veel uitwisseling tussen de mensen en welke gebieden zijn minder met elkaar verbonden. Nu, traditioneel wordt dat onderzoek gedaan door een aantal vaste kernsteden te identificeren. Dit zijn de grote steden. En dan gaan we daar rond het gebied tekenen van waar dat de mensen komen. Nu, met onze methode kijken we eigenlijk naar de stroom. En beginnen we van een homogeen landschap, van waar mensen van de ene postcode naar de andere gaan. Maar we definiëren nog geen vaste punten. En we gaan dan groepen indelen op basis van die netwerkanalyse. En dan creëren we postcodes die fel aan elkaar gelinkt zijn. Meer dan dat ze gelinkt zijn aan anderen. En dat zijn dan de groepen, de verzorgingsgebieden zoals we die noemen. En binnen die verzorgingsgebieden identificeren we dan wat dan de centrale postcode is. En zo kijken we eigenlijk bottom-up naar wat de centrale punten zijn in plaats van te starten en top-down te kijken. En meestal komt dat wel redelijk overeen, maar soms komen er daar toch punten naar boven die we eerder niet hadden verwacht. En één constante, want we hebben dit niet enkel over retail gedaan, we hebben dat ook over logistiek en andere stromen gedaan. Een van die constanten is dat Limburg altijd naar voren komt als een homogene groep. Dus dat het Limburg-gevoel, zowel in retailstromen als in logistieke stromen, als in telefoonstromen, bestaat eigenlijk.
Ja, ik vind het wel interessant. Hè. Daarnet sprak je bijvoorbeeld ook over data-analyses die jullie dan doen, hè. Bijvoorbeeld in de stad. Dat er een verschil is tussen het noorden en het zuiden in het leveren van het aantal pakjes bijvoorbeeld. Nu ook in de stroom van postcodes die elders gaan shoppen. Ja, ik kan me voorstellen dat dat ook wel op sociaal-economisch vlak interessant is om onderzoek rond te doen. Is dat iets dat via jullie loopt of waar jullie mee samenwerken met andere collega's? Of is dat misschien een brug te ver?
Ik ben geen socioloog, maar een aantal dingen die je aanhaalt, dat is wel wat wij gebruiken in onze modellen. En dus ik haal inderdaad naar boven dat sociaal-economische kenmerken heel belangrijk zijn. En dat is wat ik probeerde aan te halen in het begin, in die on-demand economie. Als we nu gaan leveren of fietsen gaan installeren, dan moeten we rekening houden met individuen, omdat elk individu andere wensen heeft. en je hebt bedrijven die bijvoorbeeld pakjes leveren en die echt bijhouden per individu, dan is die thuis, dan heb ik een sliktoelevering gehad en dan niet. Omdat ze weten van, ja, als ik na dat uur kom, dan kan ik mijn pakje wel leveren. Dus die houden dat eigenlijk achterliggend bij. En mijn modellen die tonen dat er inderdaad dat je groepen kunt identificeren van oké, deze type mensen die zijn dan meestal thuis of willen het liefst zo hebben. Die type mensen hebben het liever dan en liever dan. En dan kun je eigenlijk modellen daarop gaan afstemmen en efficiëntie verhogen, je succesrate naar boven halen. Dus dat zijn eigenlijk allemaal voordelen die je kunt halen uit het bestuderen van dat individu. En het is dat waar ik nu heel veel mee bezig ben. Ja, zoals ik zei, voordien ging die logistieker gewoon naar een vast punt en kon die dan niet schelen wie daar stond. En nu maakt dat uit welke persoon dat die naartoe gaat. En nu maakt het uit als je een velostation zet, waar dat juist is. Nu, in openbaar vervoer was dat wel al wat meer dan in de logistiek. Maar we zien dat toch daarin doorcijpelen. En het is die fragmentatie, zoals we dat soms noemen, hè, omdat iedereen iets anders wil, die het heel moeilijk maakt, maar die juist een heel onderzoeksgebied voor mij heeft geopend en waar heel veel optimalisaties en verbeteringen nog mogelijk zijn.
Misschien ook nog eventjes inzoomen op die service en op die logistiek. We hebben een beetje research gedaan en ik heb heel veel schrik dat ik het woord nu verkeerd uitspreek, omdat ik me heb laten vertellen dat dat vaak verkeerd wordt uitgesproken, dus ik probeer het gewoon. Maar wat het over freight logistics, ik hoop dat de juiste uitspraak is.
Ja, dus freight logistics, dat, nu zeg je gewoon eigenlijk vrachtlogistiek, maar ik denk dat de bedoeling is dat je verwijst naar die logistics as a service.
Ja, inderdaad, ja.
Dus dat is eigenlijk iets wat ik wel heel plezant vind, omdat dat een goed voorbeeld is van een onderzoekstraject dat voortkomt uit mijn eigen, nu ga ik terug frustraties zeggen, lijkt alsof ik hier continu gefrustreerd rondloop, maar laten we zeggen een onderzoeksvraag die uit eigen bevindingen naar boven is gekomen. Wat ik interessant vind is, als ik online iets koop, ik probeer dat te beperken, omdat ik juist door die logistiek, omdat ik dat nog niet optimaal vind. Het kan zijn dat ik op één website koop en dat is zeker op bol.com bijvoorbeeld, wat eigenlijk een platform is waar verschillende winkels op zitten. En als ik daar iets op koop met 2 of 3 producten, dat het ene op dag 1, het andere op dag 2 en nog het derde op dag 3 geleverd wordt. Dus dat is het eerste waar ik denk, doe dat gewoon in één keer. En een tweede is dat als ik iets op een ene site bestel en iets op een andere site, dat nooit aan elkaar gelinkt kan worden. En ik had zoiets van, oké, waarom kan... Ik ben degene die weet wat er naar mij toe komt. Ik snap dat bol.com niet weet wat Coolblue naar mij gaat sturen. Maar ik ben degene die dat wel weet. Dus als ik ergens een systeem heb dat kan zeggen, dit en dit, dat komt naar mij, alsjeblieft, breng dat gewoon allemaal samen. Die dag in die locker moet ik maar één keer gaan en heb ik alles in één keer. Dus dat is eigenlijk het eerste idee dat ik had. En dan keek ik, oké, hoe gaan we dat nu kunnen bereiken? Hè? Want dat is het fijne van mijn job. Ik kan proberen geld te vinden om dat te onderzoeken. En dat is dan ook gelukt. Dus ik heb iemand die daar dan op zit te kijken hoe kunnen we dat nu in werkelijkheid brengen. En dus ik vroeg me af, hoe kunnen we dat nu echt gaan doen? En ik heb dan inspiratie gehaald bij de mobiliteit. Hè, waar we nu de laatste jaren, we hebben steps van Uber, we hebben Velo's, we hebben Donkey Republics, we hebben heel veel verschillende mobiliteitsproviders. En daar heb je het idee van mobility as a service. Dat is eigenlijk één app waarbij je kunt je trip boeken. En dat is onafhankelijk van of dat nu met de fiets en openbaar vervoer of met de step en openbaar vervoer. Het idee is dat dat allemaal geïntegreerd is, zodat dat voor de consument één seamless ervaring is met één betaalsysteem. Dat je gewoon een etiketje koopt en daarmee kun je alles doen. En dat wordt allemaal in één keer geregeld. En dus dat gaat over die integratie van verschillende mobiliteitsproviders. En ik ben nu aan het kijken of we voor logistiek hetzelfde kunnen creëren. De integratie van verschillende logistieke providers. Het kan ook zijn dat als iedereen individuele wensen heeft, dat je juist nog meer chaos gaat creëren. Hè? Door die app, door dat toe te laten van mensen te zeggen, ik wil het dan hebben, daar, dat misschien juist nog moeilijker wordt dan wat we nu hebben. En eigenlijk dus in het geheel een negatieve impact heeft. Maar ik heb hoop, omdat er is heel veel onderzoek rond logistiek dat dan gaat over logistiek bundelen aan de rand van de stad en zorgen dat dat dan in één bestelwagen of één vrachtwagen de stad ingaat. En maar dat kijkt altijd vanuit het perspectief van de logistiek en daar zijn ze wel al heel wat jaren mee bezig. En er is nog niet zoveel uitgekomen. Dus dat we nu eigenlijk naar het individu gaan kijken en misschien vandaar een soort consolidatie, dat we dat noemen, het groeperen, het bundelen van vrachtstromen, dat we consolidatie kunnen veroorzaken. Hè? Want we geraken niet tot aan bol.com, om dat te zeggen. Maar als jij een app hebt en je zegt van ik wil dan geleverd worden, en als je er niet mee werkt, dan kop ik wel op die webwinkel die dat wel doet. Misschien dat we op die manier wel iets kunnen veroorzaken. En dat is dus iets waar ik vanuit mijn eigen ervaring is gekomen. Ik heb daar dan maar dat heb ik geleerd, ook in het academisch onderzoek. Als je een fancy term opplakt, of een fancy titel opplakt, dat soms beter aanslaat dan als je geen fancy titel hebt. Maar we zitten nu in een onderzoeksproject met Griekse partners, met Britse partners, Spaanse. En daar wordt dan over logistics as a service gesproken. En dan kijken ze naar mij, omdat ik dat in de beginfase een paar keer heb genoemd. Dus ik hoop dat we daar wel ergens in een bepaalde richting gaan. En misschien over, hopelijk geen 50 jaar, maar over 5 à 10 jaar, een app hebben waarbij gewoon je ene keer je voorkeuren ingeeft. En dat dan alles daar geleverd wordt en dat je kunt communiceren via de app. Of als je een probleem hebt, dat je dat gemakkelijk kunt melden. Hè, dus dat we een soort communicatiekanaal creëren en dat we daarmee hopelijk ook natuurlijk het gehele systeem verduurzamen.
Dit was Profcast met Joris Bekkers. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen? Surf dan zeker naar www.uantwerpen.be/profcast.